aan u zal worden voorgelezen uit het eerste boek van Samuel, het 17e hoofdstuk, van vers 31 tot en met 41. 1 Samuel 17, van vers 31 tot en met 41. Toen die woorden gehoord werden, die David gesproken had en in de tegenwoordigheid van Saul verkondigd werden, zo liet hij hem halen. En David zeide tot Saul: geen mens ontvallen het hart om zijnentwil. Uw knecht zal heen gaan en hij zal met deze Filistijn strijden. Maar Saul zeide tot David: gij zult niet kunnen heen gaan tot deze Filistijn om met hem te strijden. Want gij zijt een jongeling en hij is een krijgsman van zijn jeugd af. Toen zeide David tot Saul: uw knecht weidde de schapen zijns vaders. En er kwam een leeuw en een beer en nam een schaap van de kudde weg. En ik ging uit hem na en ik sloeg hem en redde het uit zijn mond. Toen hij tegen mij opstond, zo vatte ik hem bij zijn baard en sloeg hem en doodde hem. Uw knecht heeft zo de leeuw als de beer geslagen. Alzo zal deze onbesneden Filistijn zijn gelijk een van die, omdat hij de slagorde van de levende God gehoond heeft. Verder zeide David: de Heere die mij van de hand der leeuw gered heeft en uit de hand des beers, die zal mij redden uit de hand van deze Filistijn. Toen zeide Saul tot David: ga heen en de Heere zij met u. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen helm op zijn hoofd. En hij kleedde hem met een pantsier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zeide David tot Saul: ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David legde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand. Hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas die hij had, te weten in de zak. En zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. De Filistijn ging ook heen, gaande en naderende tot David. En zijn schilddrager ging voor zijn aangezicht.
Onze hulp en onze verwachting zij in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, van dien God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Genadig, barmhartigheid en vrede worden u geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere door den Heilige Geest. Amen. Zoeken wij het aangezicht des Heeren. U Heere, u zijt onkreukbaar in uw wezen, volmaakt in uw deugden, in de uitvoering van uw raad, rechtvaardig. En in de beleving heeft uw gemeente daarvoor leren buigen. De altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand en heeft altoos kracht. En niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Het is van geslachte tot geslacht. In de volvoering van uw raad zult u door alle tijden en eeuwen heen uw doel bereiken. Namelijk de toebrenging. En dat is uw werk. En dat is een eenzijdig werk. Daar komt geen mensenhand aan te pas. Dat is een volmaakt werk daar de eeuwigheid voor nodig is. Om dat te beleven. Maar het is ook een werk waarin dat uw soevereiniteit zich openbaart. Dat is naar uw eigen woord, want bij u is geen aanneming des persoons. En u zijt het die de eenden der aarde bezitting noemt. En komt te trekken met koorden der liefde en mensenzelen. Waarin waar zal worden, ik wil. En zij zullen. En zo zult u door alle tijden en eeuwen heen uw gemeente opzamelen. En dat doet u eenzijdig totdat de ganse schare voltallig is. En dan zult u uw doel hebben bereikt wanneer u komen zult op de wolken des hemels. Volken zult gerechten hun zaak beslechten in rechtmatigheid. En dan zal openbaar worden dat u als koning moet heersen. En al uw vijanden zal hebben gezet tot een voetbank van uw heilige voeten. Terwijl we nog zijn in het heden van de genade, nog in de verlagename tijd, komt u ons voor met het zichtbare en met het hoorbare evangelie. Het wijst ons naar de enige bedekking voor uw heilig en rechtvaardig aangezicht. En die bedekking, die kan alleen maar zijn door het kleed der gerechtigheid. Alleen de volmaakte arbeid van de middelaar zal ons een bestaan voor u geven. Dat doet onze levensverandering niet. Daar is levensvernieuwing voor nodig. Daar zal ook de voorkomende waarheden niet toe geschikt zijn. Want onze gerechtigheden die zijn als een wegwerpel kleed. Daar zal alleen maar die bediening van hem die nu in het heiligdom is, de enige grond voor zijn, zoals uw gemeente het ook beleed in de aanvaarding van hun val en verlorenheid. Of er dan toch ook nog een middel was om die zowel verdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Dat was een schreeuw van een buitenstaand mens. Dat was een schreeuw van een vonniswaardig mens. Dat was een hartekreet van een mens die nochtans u niet missen kon en niet weet hoe hij voor u kon bedekt worden. En toen heb u het ons geleerd wat God wil en dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschiet. En dat is ook genoegzaam openbaar geworden door uw gezegende middelaars verdiensten, overhoogde koning van uw kerk, want in een of verander hebt u in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. Zoudt u vanavond de prediking dienstbaar willen stellen, opdat mensen werden getrokken uit de macht van zonde, dood en verderf. Geroepen met een krachtdadige geestelijke enige en innerlijke roeping die u zou overzetten uit de macht van de hel in de heerlijkheid van uw koninkrijk. Wilt u ook uw kinderen onderwijzen in de strijd van het leven, onderwijzen op welke wijze dat u het komt toe te rusten met het afwijzen van alles wat van het vlees is. We moeten maar leren, o God, dat er maar één weg is. En die weg heb u gebaand. En die heb u geopenbaard en u zelfs offerande. Alleen het bloed van het lam reinigt van de zonde. Wij mogen bijzonder aan u opdragen deze ouders die met hun kinderen straks staan zullen voor uw aangezicht. En die gezinnen waar u uw weldadigheid hebt getoond en geopenbaard. En dan zal de vraag toch zijn, o God, of in die harten van die moeder en vader dat besef leven dat ze kinderen zijn toebetrouwd. En dat is maar voor één of het ander, o God. Toebetrouwd voor de eeuwigheid als een zekere waarheid. Maar of ook in het hart die verlangens zijn dat hun kinderen zouden wandelen in de vreze van uw naam. En dat u daar uw genade in verheerlijke. En dat u betonen mogen dat het zaad u zou dienen en dat u water zou gieten op de dorstige. En stromen op het droge, de zegen op het zaad en de zegen op de nakomelingen. Wil ook het stellen tot een lof op aarde, opdat het plantingen in uw gemeente mogen zijn. En dat u ze geven, o God, als sieraden van uw kerk op te wassen. Uw erfdeel mogen onderwezen worden in de betekenis van dat reinigende bloed dat in het doopwater wordt afgebeeld, waarin u de goddes eet en de goddes verbonds komt te wijzen dat er een fontein is geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem. We dragen u op wat thuis is, wat we nog niet kan samenkomen. We denken bijzonder aan onze zieke ambtsbroeder, dat u hem thuis een zegen geeft en dat u betonen bezoeken te brengen die meer waarde hebben dan duizenden mensenwoorden. Gelijk eenmaal die hoofdman gebeden heeft, spreek maar één woord en uw knecht zal gezond zijn. Maar ook in de belevingen ben niet waardig dat ge onder mijn dak zou inkomen. Wat is het toch een heilzame genadegave wanneer we als nietswaardige mensen u kunnen toevallen en uw recht en gerechtigheid toeschrijven. Gedenkte met de zijnen, de zieken in de gemeente en al degenen die in zorg en in druk en kruis leven. Bouwt uw kerk over de einden der aarde. Sions muren mogen herrijzen uit het stof. Uw knechten nog gezalven met de geest uit de hoogte. Verleen uw dienstknecht dit uur eenvoud, zalving, bewogenheid, maar ook oprechtheid. Het gaat over mensenzielen. Het gaat over een eeuwigheid die we tegemoet reizen om Jezus wil. Amen. Ik lees u het formulier om de doop te bedienen aan de kleine kinderen. De hoofdsom van de leer des heilige doops is in deze drie stukken begrepen. Eerstelijk dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen dat storend zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leerde ons de ondergang en besprengen met het water, waardoor ons de onreinheid onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden in mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelde ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat hij met ons een eeuwig verbond en genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. En daarom van alle goed ons verzorgen en al kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als we in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed, van al onze zonden ons in de gemeenschap zijns dood en zijn wederopstanding inlijvende. alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks als wij gedoopt worden in de naam des Heilige Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament, dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente daaruit verkoren en in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij soms tijdens zwakheid in zonde vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Overmits de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is, dat wij een eeuwig verbond met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze ondanks daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten dat verdoemenis in Adam neerlachtig zijn, en als ze ook weder in Christus tot genade aangenomen worden, gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en over zulks mede tot ons in onze kinderen, zeggende in Genesis 17, vers 7, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God, en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2, vers 39, met deze woorden. Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen die er verre zijn, zoveel als hij de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en de gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft, naar Marcus 10, vers 16. Terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige en eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboedvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noachse nacht zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël de roofvoet daardoor geleid door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien. En door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat ze met hem in zijn dood begraven worden, met hem mogen opstaan en in uw leven, opdat ze het kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat ze dit leven, hetwelk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan. Geliefden in de Heere Christus, ik heb gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot het einde en niet uit gewoonte of uit bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsdelijk antwoorden. Eerstelijk, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, aan de verdoemenis zelf onderworpen, of je niet bekend dat ze in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere of je de leden in het Oude en Nieuwe Testament in het artikel in des christelijke geloofs begrepen is in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en de volkomene leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of je niet belooft en voor u neemt deze kinderen als ze tot hun verstand zullen gekomen zijn, waarvan ge vader of moeder zijt, de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen, te doen en te helpen onderwijzen. En ouders, wat is dan daarop uw antwoord? Geliefde ouders, zo spreekt ook het formulier van de heilige doop u aan. Het formulier dat heeft nog heel veel meer tegen u en mij gezegd. Wie houdt er nu bij de geboorte rekening met de dood? De vraag. We weten dat als de geboorte nadert, dan ook de schaduwen van de eeuwigheid soms heel dichtbij kunnen zijn. Heel dichtbij. Dat hoef ik u allemaal niet te vertellen. Dat heb je als het goed is intens beleefd toen het bang werd. Maar wie denkt er nu bij de bediening van de heilige doop over de dood? Dat doet het formulier. Dat deden onze ouden. Dat deden ze zelfs toen we u en uw kinderen in het formuliergebed de Heere opdroegen. O almachtige eeuwige God. Zo zijn we begonnen. En dan is er voor uw kinderen gebeden. Wat? Opdat ze dit leven in het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Dat is er nogal wat. Als ze bij de bediening van de heilige doop tegen u als ouders en ons als gemeente dan tegelijk even herinneren dat de u toebetrouwde kinderen die moeten deze wereld gaan verlaten. We hebben hier geen blijvende stad. Maar om dat nu te zeggen, als je daar straks met je pukje van enkele weken voor het aangezicht des Heren staat en dan tegen u als ouders dan toch maar te zeggen, vaders en moeders, houdt u de rekening mee dat u en uw kinderen in die wereld moeten gaan verlaten. Alleen hoe? Hoe? Opdat ze getroost die wereld zouden verlaten en omdat ze zonder verschrikking voor de rechterstoel van Christus zouden verschijnen. Dus hij zegt niet alleen we gaan sterven, maar hij gaat zeggen straks staan we voor God. En dan staan we voor die grote rechterstoel van Christus. U, uw kinderen en wij. En de gemeente. En dan hoop ik dat in het licht van die dood en eeuwigheid je dat eens beseffen mag vanavond. Bij alle levensblijdschap en vreugde. En breid u dat maar uit. En het wonder dat er allemaal gebeurd is. Maar dan toch maar steeds herinnerd te worden aan de betrekkelijkheid van het leven van het ondermaanse. Trouwens. Ik kan die vraag ook anders stellen. Om niet alleen te denken over uw kinderen, maar aan uw vragen moeders. Zou u God kunnen ontmoeten? Vaders, zou u God kunnen ontmoeten? Ja, maar zeg je, we zijn nog zo jong en we hebben nog zoveel voor ons. En we voelen ons nog zo sterk. Stel je dat gerust? Met die ingrijpende boodschap hebben de ouden de verantwoordelijkheid voor ons neergelegd. We voeden de kinderen niet op voor de wereld. We voeden ze niet op voor de dingen van de tijd. We moeten ze opvoeden voor de grote eeuwigheid. En laat dat nou vroeg beginnen. En laat dat nou in je jonge leven tot openbaring komen. Om de Heere heilig lastig te vallen, terwijl het nog heden genaamd wordt. De bediening van de doop, die leed ons hoe die mens zonder verschrikking voor God verschijnen kan. Namelijk alleen door de bedekkende gerechtigheid van het lam. Anders hebben we geen bestaansrecht. In de bediening van de doopgemeente hebben de ouden tegelijkertijd ons herinnerd bij de broosheid en de kortstondigheid van het leven. Is goed hoor. Van je jeugd af aan maar bedeeld te zijn met de dingen van de eeuwigheid, daar ben je goed mee. Hoe dichter bij de hemel, hoe verder van de wereld. En één dag in uw huis is weer beter dan 1000 elders. We gaan na de bediening van de doop de ouders toezingen naar gewoonte. Uit 134 de zegenbeden. En dat doen we dan staande, dat zij de zegen op u dalen. Daar zitten. Daar zit. Komt u maar. Ja. Willeke, Annemieke, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Rij. Oudjes, die doen het niet meer. Oudje Margaretha, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Hendrika Jacoba, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. U Bettis, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Hendrika Maartje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dirk Jan, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Martin, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Hendrik, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Wouter, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Willemtje, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Wij eindigen deze doopbediening met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat ge deze kinderen met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzaliglijk opgevoed worden. En in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die ge deze kinderen en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon, Jezus Christus, met schade den Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Amen. We zingen Psalm 144, de versen 1 en 2. En organist, ik denk dat we met onze collecte een beetje vastlopen. We zingen ook het laatste versje, het zevende. 144. Gezegend zij de Heer die alle tijden mijn rotssteen is, mijn handen leert aan het strijden. Wat is de mens, wat is in hem te prijzen? En zevende. Welzalig is het volk dat dus gezegend. En wat er verder volgt, 144, de versen 1, 2 en 7. De tekstwoorden die wij vanavond met u willen overdenken. Vervolg van onze Bijbellezing. Vindt u in 1 Samuel 17. En willen stilstaan bij de versen 38 tot en met 40. 1 Samuel 17. De versen 38 tot en met 40. Ik lees het woord Gods. En Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperen halm op zijn hoofd en kleedde hem met een pantsier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen en wilde gaan, want hij had het nooit verzocht. Toen zeide David tot Saul: ik kan in deze niet gaan, want ik heb het nooit verzocht. En David legde ze van zich. En hij nam zijn staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek en legde ze in de herderstas. En hij had te weten in de zak en zijn slinger was in zijn hand. Alzo naderde hij tot de Filistijn. Ik wil met u denken over de toerusting in de strijd. De toerusting in de strijd. 3 gedachten. Sauls buigen voor de feiten. Davids buigen voor God. En Davids toerusting tot de strijd. Ik wil met u denken over de toerusting tot die strijd. Ten eerste Sauls buigen voor de feiten. Hoe dan? En Saul kleedde David daar met zijn kleden en zette een koperen halm op zijn hoofd. En Davids buigen voor God. Toen zeide David tot Saul: ik kan in deze niet gaan, want ik heb ze nooit verzocht. En David legde ze van zich. In Davids toerusting. En hij nam een staf in zijn hand en hij koos zich 5 gladde stenen. Wat verder in deze schriftwoorden de aandacht vraagt. En dan mogen Gods geest onze schriften willen openen, geliefden. Vanzelfsprekend is de daad waar we vanavond bij bepaald worden een heenwijzing naar een verband van deze geschiedenis. Een verband dat we in de vorige Bijbellezing u hebben geprobeerd duidelijk te maken. Wanneer David teruggekeerd is in de wapenburcht van Saul, op het verzoek van Saul, want dat David in het leger was gekomen, de snoevende Filistijn had gehoord en zijn jonge hart gebogen was om de naam en de zaak des Heeren te dienen en daarvan getuigenis gegeven had te midden van de gelegerde soldaten van Saul, is het gerucht van zijn getuigenis ook in de tent van Saul gekomen. Maar dat weet u nog, tenminste, als u er was, vorige keer. Daar is een gesprek gekomen. En in dat gesprek heeft David getuigenis gegeven van zijn naam en zijn zaak die aan God verbonden lag. En u weet dat Saul, nee, zijn vergelijking aan het maken. David, de eenvoudige herder, kom ik op terug. En die machtige soldaat, die snoevende Filistijn, het waren toch in partijen. En toen heeft David getuigenis gegeven dat de rekening van God anders is dan de rekening van mensen, want die voor zijn meer dan tegen zijn. En God handelt op een wonderlijke wijze. U denkt maar aan Gideon, had er een 300 genoeg. Als kan hij door één mens een zaak beslechten. Als ze maar denken dat God het doet. En toen heeft David getuigd van Gods daden. Van de wonderlijke dingen die in zijn jonge leven waren gebeurd toen hij als herder de verantwoording droeg over de schapen die zijn vader hem had betrouwd. Niet voor niets heeft hij in 23 gezongen, uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Hij kende het herder zijn. Moet je wel onderscheiden, want hij droeg niet alleen een herderskleedje. En had alleen niet alleen het staf bij zich. En had niet alleen een slinger bij zich. En had niet alleen het herdersgereedschap, maar hij had ook een herdershart. Dat is toch duidelijk? En toen heeft hij getuigenis gegeven, weet je wel, in die strijd met die beer en die leeuw. En ja, Saul had in wezen geen keus. Het was de enige ruimte, want heel dat legioen van de helden had hem in de steek gelaten. Zelfs zijn Jonathan heeft de strijd niet aangedurfd. En als hij dan al zo David hoort gewagen, dan keurt hij David goed denken om de strijd aan te gaan. En dat is David sterkte niet geweest. Want wat heb je er anders herkoltrekken boekje bekwaamacht? En God heeft het niet gedaan. En daarom heeft deze David het niet gewaagd op wat Saul deed of Saul overnam. Maar wat God hem opgelegd had. En wanneer ze het daarmee eens zijn, dan hebt u in het verband van deze waarheid kunnen lezen. Toen zeide David, Saul tot David, ga heen. En de Heere, die zit met u. Maar laat jij je nou niet bewegen door termen en door geëikte uitdrukkingen die soms heel gewichtig over kunnen komen en die misschien een stempel van Gods zaligheid schijnen te zijn, maar het gaat in wezen over de vrucht. De Heer is in met u toe. Maar dan blijkt dat die woorden in de mond van Saul niet waar zijn. De Heer is in met je. Nou mijn jongen, als je het op God durft te wagen, doe dat dan maar. Maar dan blijkt dus dat hart en mond niet hetzelfde zijn. Want wat doet die man nou? Dan gaat Saul, en dat was mijn eerste gedachte, Saul's buigen voor de feiten. Het feit dat David het gedaan had is niet te weerspreken. Hetgeen dat David er staat is ook niet te weerspreken. Hetgeen dat David wil is ook duidelijk. Die feiten die zijn er. En dan gaat Saul aan denken. De gedachtewereld van de wereld. De gedachtewereld van de godsdienst. En de gedachtewereld van de kerk zijn gescheiden als hemel en hel. Als leven en dood. Want dat gedachtewereld die waarin deze Saul leeft, komt nu in de vrucht openbaar. En waarom scherpen we die dingen aan? Wel, dan moet u uw eigen leven bijleggen. Want daar gaat het uiteindelijk over. Ik heb tegen deze doophouders gezegd, houd nou eens rekening met de dood en de eeuwigheid. Maar dat moeten we samen. Want we reizen allen diezelfde grote reis. En we eindigen allen bij diezelfde godsontmoeting. En dan komt onderscheid openbaar tussen dat leven van een kind Gods en het leven van Saul. Hij was toch een verkorene als koning. Maar een koningsmantel heb je nog geen kinderhart. En wat openbaar zegt nu en daar maar over het buigen van Saul voor de feiten. En wat doet hij nou? Nou, hij doet wat we eigenlijk allemaal proberen te doen als we in een bepaalde situatie zijn. Als ik nu in zo'n situatie ben, wat zou ik dan doen? De Saul denkt voor David. En hij denkt, als ik nu tot die strijd zou geroepen zijn, wat zou ik dan doen? Nou, hij zegt dat is niet zo moeilijk. Wat dan? Dan ging ik naar mijn wapenrusting. Dus wat daar nou gebeurt en in die woorden die ik u heb voorgelezen, is een uiting van het leven, is een uiting van het hart van de koning van Israël. Hoe zou ik tot die strijd gaan? En dan begrijpt u even de noodzakelijkheid van het verband van deze tekstwoorden. Want nu worden we opnieuw in die wapenburg van Saul geplaatst. En daar zien we iets gebeuren. De gedachtewereld van Saul die krijgt gestolten. Wat? Knechten genoeg om hem heen die hem helpen daarin? Of niet? Godsdienst heeft ook al hebben gesteld hoor. Even mijn wapenrusting halen. Want als je tot de strijd gaat, dan moet je toch toerusten. En hoe rust Saul zich dan toe in deze ontzaglijke momenten, waar het zijn of niet zijn van het volk aangebonden is? Zegt Saul, heb je goed geluisterd? Je hebt toch gehoord wat David gezegd heeft? Het is om de naam en de zaak des Heren die gelasterd is. Maar er is al geen twee centen van begrepen. Nee toch? En dan roept hij zijn wapendragers. Hij stuurt ze naar zijn wapenburg. En hij laat het kostbaarste halen. Sauls eigen wapenrusting. Want dat is dan de tekst. Hoort u maar. We lezen in het 38e vers. En zo kleedde David met zijn klederen. Dus zojuist hebben we beluisterd uit de mond van diezelfde Saul. Ga heen en de Heere zijn met je. En als die jongen zich dan opmaakt, zegt hij, wacht nou eens even jochie. Want er moet er nog wel wat gebeuren. Je moet toch toegerust worden. Hè? En even wachten en even laten zie ik ze komen hè. En het eerste wat je dan ziet, dan komt die prachtige gesmeden helm van Saul. Jong, kom jij eens een beetje dichterbij. En ik zie in mijn gedachten dat hij die helm pakt en die zet hij zo op het hoofd van David. Waarvoor was een helm? Ja, dat kan een kind begrijpen. Dat was tot bescherming van zijn hoofd. Moet u eens even denken, je kan nog zo'n krachtige strijder zijn. Maar één klap op je hoofd of één pijl en het is met je gebeurd, dan kan je niet meer denken, dan ben je machteloos en dan ben je krachteloos. Dus dat moet beveiligd worden. Dat je goed bij je verstand blijft in de strijd. Dus dat je laat leiden en dat je bescherming zoekt in je kwetsbare situatie. Ja, maar. Ik lees in Efeze 6 ook van een wapenrusting. En dan lees ik van de helm der zaligheid. Dat is het woord van God, zegt Paulus. Dus je met natuurlijke middelen beschermen in de strijd, opdat je nuchter je verstand zal gebruiken, is niet het wapen van de gemeente Gods. Die zich door het verstand laten leiden, door een onverlicht verstand, staan niet aan de zijde God. Weet je, Saul heeft wel voor de feiten gebogen, maar hij heeft niet voor God gebogen. Kom ik wel op terug. Zo scherp ligt het. Hij heeft wel voor de feiten gebogen, maar niet voor God. En de omstandigheden die probeert hij met een menselijk denken op te lossen. Terwijl het leven dat uit God is, zijn sterkte vindt in het woord. Dat is de raadgever. Het verlichte verstand dat door het woord wordt gereguleerd en het woord wordt geleid. Maar daar had Saul niks van begrepen. Ik zie daar David staan, hè? Want ik heb gezegd, Sauls buigen voor de feiten doet hem David aankleden. De vraag kan rijzen, waarom laat David dat toe? Dat ga ik u ook zo bewijzen. Ik lees, en Saul kleedde David met zijn klederen en zette een koperhelm op zijn hoofd en kleedde hem met een pantsier. Wat is een pantsier? Dat is een borstwapen. Daar werd zijn hart mee beschermd. Want dat mocht hem toch niet treffen. De edelste delen in de strijd, die moesten beveiligd worden. En dan ga ik weer die vraag stellen. Saul, het ging toch om de zaak Gods? En denk je dat God ook maar een nagelschrap kan gebruiken van een mens, als hij zijn zaken richt? En we zien ook dat gebeuren. David wordt het pantsier van Saul aangedaan. En als die jongen dan al zo staat, zegt Paulus niet in Efeze 6 dat Gods kinderen een ander borstwapen hebben? Is dat niet het borstwapen van de gerechtigheid? En wordt het leven dat uit God is juist niet achter die gerechtigheid beschermd? Is dat niet de enige bescherming van de gemeente Gods? En heeft Jesaja niet gesproken over de mantel der gerechtigheid en over de klederen des heils, waarachter de levende gemeente zijn beveiliging vindt? En wanneer ons leven niet bedekt is door dat panzer van Gods rechtvaardigheid, van het borstwapen der gerechtigheid, dan kunnen andere bedekkingen ons niet helpen, mensen. En daar wil ik toch met alle teerheid even op doorgaan. En ik zeg het in alle teerheid. Hoe zal een mens bedekking voor God vinden? Is dat geen levende vraag in het leven van zijn kinderen? Mijn ziel, doorziet ge nu lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En is in de weg van de zielzaligende ontdekking, mensen, alle eigen gerechtigheid ze niet afgekeurd? En zijn die gerechtigheden niet geworden als een wegwerpelijk kleed? En is in de weg van de ontdekking in een omkledende weg de kerk niet losgemaakt van alle gronden en waarden waardoor ze een bestaan voor God hebben? Kunt u voor God bestaan met een voorkomende waarheid? Met een versje dat in je hart zakt, dat ze gaan zingen in je leven.
Zijn vragen. Want zowel als de wereld, en de wereld waarin ze leven, en hun gedachtenwereld, welsleven, beïnvloed wordt door de wereld waarin ze zich bevinden.
En ik zeg het ironisch, maar u begrijpt me wel. Een fan van Feyenoord, die kan alleen maar over Feyenoord denken. En die de popmuziek aanhangt alleen maar over dat gekletter van de wereld. Want dat is als het ware in dat vat ingegoten. En door het onbewuste van een mensenleven drijft dat te pas en te onpas naar boven. Goed luisteren. En al zo zal iemand die onder de waarheid geleerd en geleid is, zonder wederbarende genade en omstandigheden voorkomende waarheden kunnen hebben, die vloeien uit de algemene arbeid van de Heilige Geest. En wat doet die mens dan? Dan zoekt hij achter die voorkomende waarheden zijn bedekking bij God. En dan is er een volk op aarde, die heeft het anders geleerd. Die zullen met alles wat er in de leven gebeurd is aan de weet komen dat ze een bedekking voor God moeten hebben. En die zullen uit alles ontdaan worden om die enige naakte gerechtigheid die in Christus is tot hun deel te mogen hebben. Daarom, waar het nabijkomende leven, en ik gebruik het veel, u weet dat, het nabijkomende leven bekeerd wordt met, ja waarmee, wordt het waarachtige leven dat uit God is in de weg van de ontdekking steeds opnieuw in hun gemis gezet. want die moeten een bedekking voor God vinden. En die willen hun arme, ontdekte leven niet ruilen voor de rijkdom van de godsdienst. Vast niet. Hier is het onderscheid wat in deze korte zinnen ons in deze Bijbellezing geleerd wordt. Wat doet Saul? Wel, Saul doet niks anders. Als zijn leven bekendmaken. Hij zoekt in de strijd die komt middels hulp om voor God een bestaan te vinden. En schijnbaar lukt hem. Daar staat David op plaats. Krijgt hij het zwaard. En als hij dat zwaard ontvangen heeft, dan staat daar die jongen helemaal toegerust. En Saul kan gerust zijn. David is een aangekleed mens door de godsdienst. Laat je tot je dood dingen. En waar nu de godsdienst in doorgaat, dan gaat David niet verder. Kan niet meer. Want als je daar zo staat, dan lees ik zo kinderlijk eenvoudig, want ik preek het ontdekkende genadeleven van het ware leven uit God. Wij die leven worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil. En dat is geen harde waarheid. Nee, dat is een troostvolle waarheid voor een volk die ontkleed en ontdekt wordt aan zichzelf. En die geen rust onder het hol van de zielenvoet krijgt. Want geef me die Jezus of ik sterf. Zo. En David. Laat ik lezen, mensen. Gods woord is zo rijk. En toch zo kinderlijk eenvoudig. En ze separeert tussen leven en dood. Tussen Saul en tussen David. En hij kleedde hem met een pantsier. En David gordde zijn zwaard aan over zijn klederen. En wilde gaan. Want hij had het nog nooit verzocht. Eigenlijk staat daar een wonderlijk grondwoord. Zo was hij nog nooit bezig geweest. Waar hij nou bij betrokken werd, dat begreep hij niet. En als hij dan een paar stapjes wil doen, dan zegt hij nee. Nee. David wil geen aangekleed mensen. Geen aangekleed mens zijn. Die wil niet door mensen toegerust worden tot de strijd. Die kan met al die bedekking die ze hem aangemeten hebben, de strijd niet aan mensen. En nu komt dat onderscheid openbaar tussen het leven van David en het leven van die Saul. Goed luisteren naar me. We reizen naar een eeuwigheid. En wat gebeurt er dan? Wel, dan komt er, heb ik u gezegd, een wonderlijk buigen. Want dan lezen we, ik kan in deze niet gaan. Waar Saul het mee gedurfd heeft. En waar Saul het mee zal blijven doen. Met aangekleed worden voor de strijd buiten God om. Kan het leven dat uit God is het niet doen, mensen. Voorwaar Paulus, die zegt het op een andere wijze. Nademaal wij niet willen onkleed, maar overkleed worden. Maar als de Heilige Geest de mensen gaat bearbeiden, dan komt er een andere leiding in het leven. Hij zegt, ik kan er niet in gaan. Hier is de ontdekkende bediening van de Heilige Geest, die in het leven van de man naar Gods hart hem aan de zijde van God komt te zetten. Mag ik het kinderlijk zeggen? In alle eenvoud. Hij zegt, Saul, nee, ik kan met jou niet reizen. En ik wil met jou niet gaan. En met jouw aankleedbeurtjes kan ik de strijd niet aan. En dan vind jij het nou mooi. En dan zou jij het nou durven. Maar daar durf ik de eeuwigheid niet mee aan. Durft u de eeuwigheid aan? Bij de aangeklede gerechtigheid. Die mensen je aantrekken. Al zegt heel Kootwijk beroep dat je bekeerd bent. Al zingen ze versies op je graf. Al roemen ze allemaal. Maar er is een volk op aarde, zei, ja, kan je maar vertellen. Maar daar kan ik niet in mee, hoor. David kan daar niet in mee. En hij wil daar ook niet in mee. Waarom? Straks komt de strijd, hè. En dan wordt het dood of eeuwigheid. Dat is binnen of dat is buiten. Of mag ik het kinderlijk zeggen? Heel kinderlijk. David is waargemaakt voor God. En David is waargehouden voor God. David gaat niet aan de zijde van mensen staan. Maar David die gaat aan de zijde God staan. Want mensen als die jongen met dat aangeklede leventje. Straks die Filistijn zou ontmoeten. Zou het een eeuwig ondergang zijn. En dat heeft hij geestelijk en bevindelijk geleerd. Al zouden ze David er best voor over hebben. Maar God heeft David er niet voor over. Ik kan in deze niet gaan. Kijk, kinderen Gods. Dat de wereld je niet begrijpt, dat is verstaanbaar. En dat de godsdienst niet begrijpt, dat kan bitter voor je zijn. Maar er is een erfdeel op aarde die in de strijd die ze tegemoet gaan, maar één grond kunnen vinden. En dat is te gaan in de gehoorzaamheid van het eeuwige woord van God. En dan zien we daar in die Wapenburg iets zeer wonderlijks gebeuren. Het is zo kinderlijk mogelijk, mensen. Wat dan? Ik lees het verband van deze waarheid. Ik kan in deze niet gaan. Ik heb het nooit verzocht. Hij zegt, luister zo, jouw leven is mijne niet. En jouw strijd is de mijne niet. En jouw wapenrusting is de mijne ook niet. Maar moet luisteren, ik heb het ook nooit zo gewild hoor. Zoals jij denkt te kwetten en zo het leven aan te kunnen en zo de strijd aan te doen. Zo heb ik het nog nooit gedurfd. En wat zie je dan gebeuren? Want er zijn ingrijpende kinderlijke lesjes in deze Bijbellezing. Hoort u maar. En ik lees. En David legde ze van zich af. Zie. Daar gaat ze zwaar. En daar gaat ze pensieren. En daar gaat ze helpen. En wat staat er nou? Een eenvoudige herdersjongen. Zonder bedekking van deze tijd. Maar die het op God durft te wagen. Zou ik aan inleg kunnen doen, jong en oud, als ik tegen u zeg dat dat in het leven van Gods kinderen gekend wordt, dat datgene waar de mens de eeuwigheid mee aandurft, buiten de blanke gerechtigheid van Christus, dat de kerk dat niet aandurft. Dat is een volk van onderzoek en van beproeving. O God, is er een schadelijke weg bij mij. Leid mij toch op de eeuwige. En Heere, als ik me bedrieg voor de eeuwigheid, neem het alsjeblieft uit mijn vingers. Maar bekeer me dan, zo je altijd je volk bekeerd hebt. Die willen eerlijk behandeld worden. En die willen eerlijk geleid worden. En die worden toegerust van Gods zijde. En dan zeg ik, ontdekt en ontledig volk. Niet met het aangepaste kleedje van de wereld die niet kan helpen. En met de aangeboden kleding van de godsdienst voor God ook je bestaan niet kan vinden. Wees er maar blij mee, daarvoor kon het ook niet. En toen is daar in die tent daar bij Saul iets gebeurd. Want we zien het dan toch maar gebeuren. Daar gaat zijn zwaard. Alsjeblieft, je rijdt terug. Je rijdt je pantsier terug. En hier heb je de helm terug. Ja, maar David, hoe moet het nou? Hij zegt, ik waag het met God, hè. Ik waag het wel met God. O, hoe eenvoudig zou ik het u voor kunnen leggen. Je hart erbij, jong en oud. Hij heeft ooit op God gewacht. En dan wordt dat een persoonlijke zaak. En dat wordt een zaak tussen God en je ziel. En dan kunnen duizend mensen je niet meer helpen. En al je raadgevers je ook niet meer helpen. Dat wordt nou een zaak tussen God en je ziel. En nou geloof ik dat dat in het leven waar wordt. Wat deze David er in die wapenburg beleeft. Hij zegt, ik waag het op God. En weet je waarom? Daar is hij nog nooit bedrogen mee uitgekomen. Als hij terugblikt in zijn leven, dan kan hij zeggen, want God was aan mijn zij. En hij ondersteunde mij in dat leed dat mij genaakte. Ik lees een wonderlijke zet. Een door Saul aangeklede daar. Een door God uitgeklede David. Begrijp je nu dat leven van Gods kinderen anders is dan van de wereld? En anders, mag ik het uitdrukken, maar ik bedoel het niet lelijk, dan de opgepoetste godsdienst van onze tijd. Mensen, de rechtvaardige wordt nauwelijks zalig. Ja, de weg is eng die tot het leven leidt. Zo heeft het de Heer zijn kinderen. Maar toch zo wijd wel, bij al die engheid, dat een ontledig en een onkleed kind Gods, die de hel waardig is, er precies doorheen kan. Ja? Mag ik het nog eens zeggen? Die poort en die weg is eng. Maar dan toch wel zo breed en zo ruim, dat een onkleed en ontdekt volk die heilwaardig is, er precies doorheen kan. Wees daar maar jaloers op hoor. Wees daar maar jaloers op. Zo lees ik het hier. In deze geschiedenis. En hoe moet het nou met David? Zullen we daar zo nog eens even over denken. Wat David dan wel gaat doen. Maar lees maar zijn vestje. ...84... derde vers. Bazalig gij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Derde van 84. Als u nou eerlijk bent, En u denkt dat we eerlijk met uw zielen omgaan. Aan welke kant moet ik dan staan? Aan de kant van God natuurlijk. Toch aan de kant van God. En als ik aan de kant van God sta, dan sta ik ook aan de kant van Gods kinderen. Dat kan niet missen, mensen. Dat kan niet missen. Maar als ik niet aan de kant van God sta, dan sta ik aan de kant van de godsdienst. En God bewaar me ervoor. Ik zoek met alle ernst die zaligheid. Maar het dierbare geloof in het leven van Gods kinderen vindt geen rust. Dat als ze onder de bedekkende gerechtigheid van Christus begrepen. Wat verstond die wijze Naomi dat? Toen ze dat uitgewerkte kind Gods onder de tent had. En dat getop zag van haar rut. Die met heel der boeltje onder dreigde te gaan. En op een morgen tegen de zaam. Mijn dochter, luister nou. Zou ik je nou geen rust zoeken? Oeh, wat had ze toen rustig. Weet je waarom? Ze had geen bestaan, hè? En waarom niet? Omdat ze nog altijd die Moabitische was. Ze was nooit overgenomen. En dat was de vraag van de leven. Die vrouw heeft niet ontkend dat er een keus gevallen was. En dat de Heer ze naar de akker geleid had. En dat ze daar de gerst gehad had. En dat ze Boas gezien had. En dat ze zijn woorden had opgegeten. Dat heeft ze nooit ontkend hoor. Maar ze stond voor eigen rekening. Ze was een Moabitische. Zou ik je geen rust zoeken? En bewijzen. Nee, ik ga niet over het nog eens spreken hoor. Maar in verband hè. Op de dorstvloer. Toen heeft Boas een vraag gesteld hè. Wie zijt ge, mijn dochter? Wat zegt ze? Ik, die vernieuwde vrouw, die bekeerde vrouw, die geleide vrouw, die vertroostde vrouw, met zegen bedeelde vrouw, kan je begrijpen? Ze zegt, ik ben Rut, de Moabitische. David, wat heeft hij van den hemel veel geleerd, mensen? Kijk, die godsdienst, die had het kleedje precies gemaakt, hè. Want je moet niet denken, als hij zegt, ik kan hier niet in gaan, dat is filosofie, dat is niet waar. Die grote Saul, weet je wel, die daar tussen de vaten en in zijn hoge statuur, en dan de tegenbeeld David, dat kleine mannetje daarnaast, dat bedoelt het helemaal niet, mensen. Kom je erbij? Hij bedoelt die aangepaste kleedjes van jou, daar kan ik niet meer verder. Maar later zou diezelfde David dat grote zwaard van Saul van Goliath nemen, weet je wel. Nee, hij was krachtig en sterk genoeg. Hij was een der helden Israëls. Maar met dat kleedje kon hij niet gaan. Daarom kunnen Gods kinderen verdragen het mensen. Ik zeg het uit alle bewogenheid. Ze kunnen echt niet met de godsdienst mee. Echt niet waar. Die hebben zielsbevindelijk ingeleefd. Dat het een eeuwig wonder zal zijn. Als er een kruimel van God bij geweest is. Geloof je dat niet? Nee, dat geloof ik zeker ook. En wat doet die man nou? En wees er maar jaloers op hoor. Ik kan er niet in gaan, zegt hij. Ik doe niet mee. En tegenwoordig van die grote zangkoren. Nou, niks over die koren, dat bedoel ik niet. En ze zingen allemaal het hoogste lied. En ze zingen de hele avond van alles en al wat. En wat die dirigent voorschrijft, dat wordt allemaal gezongen. Ja? Maar er is een volk op aarde die nu van de hemel geleerd. Die zingt niet in dat koor mee, begrijp je. Die hebben een eigen leven, een persoonlijk leven, een genadeleven. En soms wel een heel eenzaam leven. Want Wie verstaat nou nog een arm, ontledigd en ontgrond kind van God? Wie verstaat dat nu nog? David, ik lees. Ik kan in deze niet gaan. En wat heeft hij dan wel gedaan, luistert u. En David, hij nam de staf in zijn hand. En hij koos zich 5 gladde stenen uit de beek. Wat een geluk dat die man in die verzoekingen van die godsdienst niet terechtgekomen is. En dat de Heer zijn ogen open gehouden heeft. Niet? Want als hij uit die tent van Saul stapt, dan wijst de schrift ons, daar staat de herder. Niet? De herder. Met zijn herderskleedje en zijn herdersstaf. En zijn herdersgereedschap. En alles wat hij nodig had om de kudde te weiden. Ja. En dat herdersvak, dat had hij geleerd van de hemel. Ja. En dat herdersgereedschap, dat had hij eerlijk van de hemel gekregen. En die kende de krachten nog van op. Ik heb er naar 23 genoemd. Uw stok en uw staf, die vertroosten me. Daar zou je haast een preekje over gehouden, wat dat betekent. Begrijpt u? Want dat gereedschap had die man, had dat gebruikt in het weiden van de schapen, in het leiden van de schapen en in het bewaren van de schapen. Daar gaat een herder Israëls. En hij waagt het met het gereedschap dat God hem gegeven had. Zo stond die man midden in dat leger. Ik heb u gezegd, een herderskleedje, herdersgereedschap. Maar een herders hart. En de zaken van de kudde Gods, ze waren hem echt, echt opgebonden. En dan gebeurt er iets wonderlijks, want hij gaat de tent uit. Nou, ik denk, zomaar voor mezelf, dat Saul gezegd heeft, daar komt niks van terecht. Als je nu al dat spul waar hun de strijd mee strijden niet nodig hebt, nou, dan komt er niks van je terecht. En wat heeft dat volk daaromheen gezegd? Jongen, jongen, jongen. Moet die strijd zo beginnen? Moet die jongen er zo op aan? Ja, zo gaat hij erop aan, ja. Van God zijde. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Ik lees. En hij nam zijn staf in zijn hand. Hij keert de tent van Saul de rug toe. Hij keert het kleedje van Saul de rug toe. Hij keert het leven van Saul de rug toe. En die waagt het met God. En hij is niet bedrogen uitgekomen. Wel gebruikt hij die middelen. Want als hij daar zo buigt bij die beek, want het is toch een beekje tussen die legers, heb ik u in het verband wel eens geleerd, dan loopt hij naar die beek. En dan kiest hij 5 van die steentjes uit. Hij weet welke die hebben moet. Daar ga ik niet over filosoferen. Dat moet je niet proberen. Hij krijgt een eenvoudig toegerust gereedschap van God. Stopt het in zijn tas. Dat zijn de wapenen die de vijanden niet kennen en de vijanden niet weten. Nochtans dodelijk in de strijd zijn. Ik lees. En hij neemt zijn slinger in zijn hand. En zo gaat hij die Filistijn tegemoet. Dat is een ongelijke strijd. Zie hem gaan. Ik zie Saul bij wijze van spreken de deur van zijn tent open doen. Hij zegt, gaat dat jochie zo die Filistijn tegemoet? En hij ziet hem buigen. En hij ziet hem die steentjes oprapen. En hij heeft gedacht, van dat leven begrijp ik niks. Dan heb je het ook goed begrepen. Want die wereld zal van dat leven van Gods kinderen nooit wat begrijpen. Alleen ze begrijpen elkaar wel. Als je dat maar in de gaten houdt. Want het zijn mijn hartenvrienden. En hun taal is mijn hartentaal. En u legt daar natuurlijk vanzelf een les in. Maar ik moet mijn tijd een beetje in de gaten houden. Een ingrijpende les in. Hij is van God gezonden. Langs de weg der middelen. Zoals later Davids zoon en heren ook gegaan is. Weet je wel? De verraad. De wijnzuiper.
de vriend van tollenaren en zondaren. Van wie ze zeiden, wij zijn niet uit hoererij geboren. En die gaat in het huis van een zondig mens. Daar begrepen ze niks van. En die te midden van de duizenden die hem omringden en toejuichten, zijn rug keerde naar de scharen en zijn blik liet gaan over dat eenvoudige volkje, voor dat handje vol vissers en tollenaarsen, van de Maria Magdalena en van de anderen, met wie hij in welgevallen heeft omgetrokken en die hem diende van zijn goederen. Met dat kleine groepje is hij gegaan de weg van de strijd. Hij heeft het kleed van de wetgeleerden niet begeerd. Kleed van de fariseer niet gezocht. De toejuichingen van de godsdienst niet gewild. Waaronder de goedkeuring van zijn eeuwige vader heeft hij de strijd gestreden. Ik ben de goede herder. Ik stel mijn leven voor mijn schapen. De huurling vliet omdat hij een huurling is. En hij gaat door. Naar bijkomend leven kleedt mekaar aan. Gods kinderen kunnen met dat kleedje niet gaan. Dan geef je je afgezonderd plekje. Ga nog één ding tegen u zeggen. Misschien zit er hier in de gemeente ook nog wel een volk die zegt, man, ik heb zo'n wonderlijke weg. Ik heb het ook eerst geprobeerd met al die kleedjes die ze precies me aan wilden. Maar ik kan er niet mee. En hoe moet het nou? Wel, in de weg van de gehoorzaamheid. De Heere geeft geen rust onder het hoofd van de voet. Eer dat je in de gemeenschap met hem geleid is. Die ziel kan geen rust vinden. Eer dat ze rust vindt in God. Daarom zal het leven uit God net zo lang uitgedreven worden. Tot ze in de gunst en de gemeenschap van hem geleid worden. Die Sion door recht verlost. En tot troost mag ik nog één keer naar Bethlehem met u. Naar die wijze en naar die wonderlijke vrouw. Die man zal niet rusten. Die man zal niet rusten. Misschien heb ik het wel eens meer gezegd. Dan ga ik ophouden. Ik had jaren terug in de gemeente van Deesland een keer gesproken over Anna. Die oude Anna. Die dag en nacht niet week. En hem insgelijks beleed. En ik weet dat ik, eigen woorden nog eens, aan het einde van de leven heeft God al de zaken opgelost. Nee, was oud. En ik kom buiten in die kerk en daar staat er een jonge vrouw. Te schreeuwen. Kom naar me toe. Ze doen me moest luisteren. Zouden al Gods kinderen tot op de levensavond moeten wachten eer dat hij zich openbaart? Ik zou hem vragen. Ze zei, als ik nog lang moet wachten, dan stik ik van hem mee. Begrijp je? Oh, die uitgestelde hoop die krijg ik dat. En de belofte die komt is als een boom des levens. Nee, de Heer is vrijmachtig, maar ze zullen het wel beleven. Achter het verlies ligt de winst. Langs het gemis wordt naar het bezit geleid. En die hem vindt, die vindt het leven. En die trekt een welgevallen van de Heere. Amen. Dienenswaardige God. Ach Heere, we hebben er maar weinig van gezegd. Maar het belangrijkste is dat u er maar wat van zegt. En David kon zich niet laten aankleden. Hij kon er niet mee gaan, Heere. Dat kleedje was ze voor hem uitgedacht had om de strijd in te gaan. Hij zegt, dat heb ik mijn eigen nog nooit wel in bevonden. En maar een gelukkig volk die dat inleeft. Dat we niet wet en evangelie zouden vermengen. En de leiding van de kerk vermengen met de algemene leiding van de godsdienstige mens. Door langs een geweg van gemis naar het bezit. Van het ontkleding naar de kleding der gerechtigheid. Dat u die waarheid gebruiken, hoe verborgen ze ook voor het verstand is. Maar zijn erfdeel op aarde die dat weet, die niet mee huppelt, maar die altijd maar achteraan komt. Het is ook de weg van de kerk. Eén dag in uw huis is me beter dan duizend elders. Zegen deze waarheid, ga verder met ons. Ook met de gemeente, zowel hier samen zijn,
mocht voor een ontdekt volk tot een wonder en vertroosting zijn, gedenk deze doophouders. Ach, dat ze maar bewaard blijven om aangekleed te worden, want u kleedt uw kerk uit. Om alleen dat kleed van Christus gerechtigheid over te houden, ik ben vrolijk in de Heere en mijn ziel verheugt zich in de God mijns heils. Hij heeft mij bekleed met de klederen des heils en de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. En gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, zal uw lieder God over u vrolijk zijn. Gedenkt ons zo samen, Heer, ook wanneer hier gaan. Denk ook aan een van uw oude knechten, die we ook zagen zitten, zal ook weinig van overgebleven zijn. En de weg van de ontdekking blijft er maar een uitgetuigd mens over, die alleen het woordje genade overhoudt. Wees hem gedachtig, geen klimmen van zijn jaren. Bewaar over de wegen die we moeten gaan en vervul het tekort uit uw volheid om Jezus wil. Amen. 7e vers van 145. De Heere bewaart de ziel die hij bemint, maar hij verdelgt die hij godloos bevindt. Mijn blijde tong zal roemen in de neer en alle vlees zal juichen tot Gods eer. 7e versie van 145. Gaat dan heen in vrede en ontvang de zegen des Heren, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heilige Geestes zij met u allen. Amen.